Tijd voor Toen. Elke maand nieuwe zoektochten naar het verleden van Limburg.
Dit is een fonkelnieuwe podcast over iets heel ouds. Het verleden van Limburg. Maar dat is springlevend en het blijft boeiend. Dat kan ik je verzekeren. Ik ben Frank Ruber en ik ga je elke maand bijpraten en verrassen met actuele verhalen over onze geschiedenis.
Tijd voor Toen. Elke maand nieuwe zoektochten naar het verleden van Limburg.
Bijna waren ze weggepoetst uit de geschiedenis. De zwarte Amerikaanse soldaten die in 1944 en 1945 betrokken waren bij de bevrijding van Limburg. Maar we hebben de foto's uit Venlo en die zijn het bewijs. Ook bijna vergeten, dat was de moedige telefoniste Femi Efting. Zij riep de mijnwerkers op tot een staking tegen de Duitse bezetter en haar naam prijkt nu op een straatnaambordje. Maar zeker nooit vergeten was de Franse musketier D'Artagnan. Hij sneuvelde voor de stadspoort van Maastricht. En zijn dood leverde een literair meesterwerk op. Je gaat het horen. In deze verhalen, in deze podcast, Tijd voor Toen. Mijnwerkers met een mijnwerkerslied. Afgelopen week kwamen ze bijeen in het schachtgebouw van de voormalige Oranje Nassau 1-mijn in Heerlen. Hier werd stilgestaan bij de april-meistaking uit 1943. Een groots en ook dramatisch protest dat veel stakers het leven zou kosten. De Duitse bezetter rekende keihard af met de stakers. En vlakbij dit historisch schachtgebouw werd een straatnaambordje onthuld. Ter nagedachtenis aan Femi Efting. Geen Heerlense, geen Limburgse, maar wel een telefoniste van de firma Stork uit Hengelo. Daar brak in april 1943 een staking tegen de Duitsers uit. En door Femi Efting werd het een landelijke staking. Ook de Limburgse mijnen zouden plat gaan. Zo weet documentairemaker Ad van Liemt, die ook aanwezig was.
Die Femi Efting was daar telefoniste. Iedereen hing de deur uit en zei niet. Zij bleef zitten in haar hokje met al die stekkertjes, want zo ging dat vroeger nog. En zij ging haar telefoonboekje afbellen. Dus alle bedrijven waar zij dagelijks mee contact had, klanten, maar ook leveranciers. En bij iedereen zei ze, wij staken, doen jullie mee. En ze vroeg ook aan die telefonisten, bel ook alle bedrijven in de buurt, want we moeten het zo groot mogelijk maken. Nou, dat is gebeurd, maar haar apparaat kon eigenlijk alleen maar in een bepaalde regio bellen. Dus ze moest soms door een barrière van een PTT-centrale of een door Duitsers bezette centrale heen om de rest van het land te bereiken. En dat is gelukt, want dezelfde dag breekt de staking uit in Friesland, in Nijmegen, in de Betuwe en vooral ook de mijnstaking.
Nou, daar staat het. Ja. Femi Efting-pad. Het is onthuld. En dit was uw moeder, begrijp ik?
Dat was mijn moeder, ja. Nee, dat is, wij vinden het, wat ik straks ook al zei, eigenlijk heel bijzonder. Want toen wij nog thuis woonden, werd daar eigenlijk nooit over gesproken. Hè. Na de oorlog, dan pak je...
Over die staking, over haar rol in die staking.
Überhaupt over wat ze allemaal in de oorlog deden. Want ze waren 21, 22. Mijn vader en moeder hebben elkaar in het verzet. Zijn ze elkaar tegengekomen. Die hebben heel veel dingen gedaan. Maar na de oorlog, dan bouw je een gezin en dan ga je aan het werk. En dan heb je het er niet meer over. Hè? Dus wij kinderen wisten eigenlijk nooit van dit soort dingen af. En pas toen zij met pensioen gingen, toen begonnen de reunies ook. En dan komen van die televisieprogramma's, dan komt er een boek. En dat soort dingen meer. En dan hoor je eigenlijk, dan vraag je ook wel eens wat door. Hè, van zo, wat heb je dan allemaal meegemaakt? Wat heb je allemaal gedaan? Dus dan hoor je iets meer van die dingen. Maar het blijft allemaal in de zin van, nou ja, dat doe je gewoon. En,
ze liep daar niet bepaald mee te koop?
Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee.
Was ze er stiekem misschien wel trots op dat ze al die telefoontjes gepleegd had, waardoor die staking zich vanuit Hengelo als een olievlek toch over het grootste deel van Nederland uitpakte?
Ja, ik weet niet of trots het goede woord is. Het was meer dat ze zoiets hadden van, dit moeten we voorkomen, dus dat moeten we gaan doen. Dat doe je dan. En je weet dat het gevaarlijk is. Want haar baas die eigenlijk gezegd heeft van, nou, laten we dat maar gaan doen, die is opgepakt en die is gefuseerd. Twee dagen later. Ze wist wel degelijk dat het gevaarlijk was.
Staken tegen de Duitsers. Eind april, begin 1943. Mijnwerkers, melkophalers, boerenknechten, fabrieksarbeiders, schippers, buschauffeurs en gemeenteambtenaren. Ze hebben het werk neergelegd. Bussen en trams rijden niet meer. Er wordt gestaakt. De april-meistaking van 1943 is de grootste spontane actie tegen de Duitse bezetter. Honderdduizenden mensen leggen het werk neer. Het is stil op kantoor, in fabrieken en in de mijnen. Maar de bezetter zal meedogenloos terugslaan met doodvonnissen en executies. Vreemd genoeg is deze staking na de oorlog nauwelijks herdacht. Opmerkelijk, want er zijn tientallen stakers geëxecuteerd. Hierna zullen de Duitsers hun ware gezicht laten zien. De bezetting wordt gewelddadiger, het verzet groeit en steeds meer mensen duiken onder. De april-meistaking van 1943 is een keerpunt in de oorlog, ook in Limburg. Maar toch helemaal weggezakt uit het collectieve geheugen. Geschiedenisleraar Martin van der Weerde vindt dat al jaren geleden onbegrijpelijk.
Ik ben in 1984 begonnen op het Bernardines College in Heerlen. En toen was dus die mijnwerk, die herdenking er niet. En in 1985 kwam ik in contact met een landelijke stichting die dit soort herdenkingen wilde stimuleren. En ik heb dat meteen met het Bernardines College opgepakt. En uiteindelijk, nu zo'n 38 jaar, besteden we de aandacht aan.
Waarom was daar in die eerste decennia na de oorlog nauwelijks belangstelling voor?
Ja, het heeft met verschillende zaken te maken. Wat vaak vergeten wordt, dat is de Koude Oorlog. Dus zodat in die tijd de angst voor de Russen overheerste. En dan moet je niet nog even iets aan de andere kant gaan toevoegen. Dus ik vermoed zelf dat heel sterk die Koude Oorlog een behoorlijke rol gespeeld heeft om de strijd tegen het nationaalsocialisme een beetje zo aan de zijkant te duwen. En daarnaast krijg je natuurlijk het vergeten van ellende, van armoede. We zitten dan in de jaren 50, 60, 70 in de periode van de opbouw van de welvaartsstaat en de verzorgingsstaat. En dan is het geniet van het leven, blijf niet te lang hangen en we gaan vooral niet proberen je humeur naar beneden te halen. Daar was heel weinig belangstelling voor.
De april-meistaking van 1943. De Duitse bezetting is dan 3 jaar oud. Op het slagveld bij Stalingrad en Noord-Afrika leiden de Duitsers hun eerste grote verliezen.
Dan is iets gebeurd wat eigenlijk een lont in het kruidvat is. En dat is dat de Duitsers bepalen dat de Nederlandse soldaten, die grootmoedig door Hitler na de meidag van 1940 zijn vrijgelaten, opnieuw in krijgsgevangen moeten. En dat gaat met gewone soldaten. De officieren waren in 1942 alweer in krijgsgevangen gevoerd. Het gaat om gewone jongens. Dus de buurjongen, je broer en je neef, die moest opnieuw in krijgsgevangenschap. Nou, waarom deden de Duitsers dat nou? 2 redenen. Ze hielden steeds meer rekening met een geallieerde landing op de kust van Nederland, waarin ze bang waren dat soldaten dan de kant van de geallieerden zouden kiezen en dan zouden gaan meevechten. En een ander belangrijk punt is gewoon dat ze eigenlijk arbeidskrachten wilden hebben. Dus ze gebruikten eigenlijk het motief van dat die soldaten opnieuw in krijgsgevangenschap moesten, eigenlijk gewoon om dwangarbeiders te hebben. Ze hadden tekort aan mannen, want de Duitse mannen die gaan allemaal naar het front. En dat is eigenlijk, die oproep is eigenlijk het lont in het kruidvat.
René Kok van het NIOD, het Landelijk Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies. In de Limburgse mijnen is de sfeer al vanaf het begin van de bezetting grimmig. De mijnwerkers worden tot het uiterste gedwongen om de productie op te voeren, want de mijnen zijn van groot belang voor de Duitse oorlogsindustrie. Regionaal historicus Martin van der Weerde.
Zeker in 1941-42 zie je dat alle pogingen om de productiviteit te verhogen mislukten op de weerstand van de mijnwerkers.
De april-meistaking van 1943 vindt in het hele land spontaan plaats. Maar vooral in de provincies buiten de Randstad. De aanleiding is de oproep aan voormalig Nederlandse militairen om zich te melden voor krijgsgevangenschap. Ondertekend door Friedrich Christiansen, de Duitse opperbevelhebber in Nederland. De oproep wordt op affiches bekendgemaakt. Het gevolg is een domino-effect aan stakingen.
Ja, eigenlijk gebeurt het heel klein. Er is een drukkerij in Hengelo en bij een krant. En die krijgen zo'n affiche in handen en die plakken het eigenlijk tegen het raam. En dat geeft zoveel verontwaardiging bij iedereen. Het gaat als een lopend vuurtje door de stad. En mensen besluiten gewoon het werk erbij neer te leggen uit woede. Want nogmaals, het gaat om je broer, het gaat om je neef, het gaat om je kind. Men is heel boos. En daarna gaat het zo'n lopend vuurtje door de land. En wat is eigenlijk het middel? Eigenlijk gewoon de telefoon. Later op bijvoorbeeld de Stork, de beroemde fabriek in Hengelo. Daar wordt ook gestaakt. En de telefonisten daar pakken gewoon de telefoon en bellen door het hele land. Wordt er bij jullie al gestaakt? Bij ons wordt er gestaakt. Meestaken. En dat werkt wonderwel. En dat gaat als een lopend vuurtje gaat het door het land.
Stef Wievermans is geboren in 1930. Stefs vader is dan chauffeur van de mijndirectie. En daarom woont het gezin in een huis aan de poort van de Oranje Nassau Mijn 2 in Schaarsberg. Het is donderdagavond 29 april 1943.
Op een gegeven moment hoorden wij dat er een stakingsactie plaatsvond op de ON1 in Heerlen. Ja, ik dacht dat het kantoorpersoneel of zoiets dat die bewoners waren. En toen was de dagdienst en de middagdienst bij ons. Je was nog gewoon komen werken allemaal. Maar toen de avonddienst op moest komen, die moest om 10 uur beginnen. Ja, dat heb ik gezien allemaal. Die mensen die kwamen, een hele drommen langs de mijn, zoals dat de gewoonte was. Maar die gingen eigenlijk niet naar binnen in dat hoofdgebouw. Die bleven allemaal ervoor staan. Dus dat was een hele grote troep. En ja, dan denk je, wat gaat er gebeuren? Je hebt een hoop gebompen, maar je wist het eigenlijk nog niet. Hè? Maar je merkte dat er iets broeide. En toen, even in de buurt van 10 uur, ja, toen was het besluit genomen. Toen sprongen ze op allemaal en schreeuwen en gillen en zingen. En ze kwamen springen, kwamen hier die hele weg af vanaf het hoofdgebouw naar voren. Ik zie ze nog komen, ja, voorop de belhamer, zou ik maar zeggen. Broekspijpen opgerold, ja, nog lange witte onderbroeken aan, die zag ik er onder door. En ze waren aan het zingen, ouwe taaie, dat was dus een liedje, ouwe taaie, jip, jip, jip. En halleluja, dat was euforie, dat wil je niet weten. Iets geweldigs, ja.
Het was een heel opgewonden sfeer.
Ja, dat was euforisch hoor. Dat is al die jaren is toch wel hebben ze die onvrede wel gehad en gemompeld onder elkaar en geklaagd en dit en dat en dat. Maar nou opeens gingen ze wat doen. Ja, dat, ja. En die gingen met volle galop gingen die uitdaging aan. Ja, die staakten.
De volgende dagen breiden de stakingen zich uit. 24 uur later ligt het werk in alle mijnen stil.
En de SS, hoogste SS-leider Nederland, Rauter, geeft direct opdracht om keihard in te grijpen. De Duitsers hebben ook angst dat als het in Nederland eenmaal gebeurt, zeker op zo'n grote schaal, dat het wel eens ook zou kunnen uitvloeien naar de andere bezette landen. Dus er wordt keihard ingegrepen. De SS geeft bijvoorbeeld de Nederlandse politie opdracht om terstond te schieten, niet aanhouden. Direct schieten, er komt een standgerecht. Dat betekent als jij staakt dat je zonder meer kan worden opgepakt en kan worden geëxecuteerd. Dat gebeurt, hè? Dat gebeurt ook bij tientallen mensen. Ja, en dat overvalt de meeste mensen. Sorry. Dat overvalt de meeste mensen totaal. De hardheid van de Duitse maatregelen.
De reactie van de Duitsers is ongekend hard. Lukraak, zo lijkt het, worden mensen opgepakt. Bijvoorbeeld de opa van René Savelsberg in Heerlen. René laat me een foto zien waarop zijn opa en oma samen poseren met hun drie kinderen. Een doorsnee gezin in 1943.
En ik denk de foto die we hier naar kijken, schat ik in dat dit ongeveer iets voor de oorlog nog is geweest dat die genomen is.
De vraag is natuurlijk, wat is er gebeurd in die april-meidagen 1943? Ik begrijp, in de familie werd er niet veel over gesproken. Heeft u zelf kunnen reconstrueren wat er gebeurde en wat de rol van uw opa zou kunnen zijn geweest?
Nee, dat hebben we eigenlijk nooit kunnen achterhalen. Het is altijd een raadsel geweest waarom hij opgepakt is. De oplossing van dat raadsel kan liggen in het feit dat hij inderdaad met een voorbereidende actie bezig was om die april-meistakingen ook in Limburg bij de mijnen te organiseren en door te zetten. Het zat niet helemaal in zijn karakter, wat ik begrepen heb, om daar als een leidend activist dat op te pakken. Maar dat weet je niet of dat niet al nog gebeurd is. De andere kant van het verhaal is dat er helemaal niks gebeurd is. En dat het een random selectie geweest is van de Duitsers om een mogelijke uitwas van de stakingen die in Nederland aan de gang waren. Om die meteen de kop in te drukken.
Wat hij gedaan heeft ten aanzien van die staking is dus onduidelijk. Is wel duidelijk hoe hij gearresteerd is?
Ja, dat verhaal dat ken ik wel. Tenminste, het was een avond dat de hele familie gewoon, zoals ik me zo voorstel, rond een tafel zit te eten om 6 uur. En er wordt op de deur geklopt en er komen een paar Duitsers binnen. En die zeiden tegen mijn opa, kom eens hier maar niet. En iedereen natuurlijk in stomheid geslagen van wat gebeurt er. En wat ik begrepen heb is dat mijn opa zei van nou, ik ga even met ze mee, jullie zien me dadelijk terug. Hij pakt zijn hoed, doet zijn jas aan en loopt de voordeur uit. En dat is het laatste wat ze van hem gezien hebben en gehoord.
Die mannen waren gearresteerd en vervolgens heeft men men heeft geen systematiek ontdekt. Van dit waren de leiders van de drie in Heerlen, of in het oostelijke mijnstreek geëxecuteerde mijnwerkers. Savelberg, Tempelaar en Toussaint. Is alleen Savelberg stond bekend als iemand die in verschillende organisaties actief was. En van die andere twee ja, niet. Maar ook bij Savelberg is de vraag of die vanwege zijn activiteiten opgepakt is. Men gaat ervan uit vrij willekeurig.
Van die willekeur is ook mijnwerker Meinder Tempelaar slachtoffer. Hij wordt gearresteerd in het ouderlijk huis. Zijn neef, Meinder Snelting, heeft het verhaal uit de overlevering.
En moet vuur stellen, de keet, en dan zogen ze bij de kerk van de Heerweg, zogen ze dus de Duitsers aankomen. Ja, we gaan die naartoe, en dat vroeg opo aan haar man, Gerrit, daar komen de moffen, wat komen die doen? Ja, ze komen hier naartoe, ja, en dan is het snel, ja, dan hebben ze metgenomen.
Ze hebben hem metgenomen, en weet je waar?
Nog maar slecht, maar ik weet niet exact welke plaats.
Wat is er met hem gebeurd?
Ja, tribunaal, hè? Oorlogstribunaal, einde verhaal.
Vrij willekeurig, honderden mensen opgepakt. En die zijn allemaal vanuit de mijnstreek, ja. Zijn die vervoerd naar Maastricht, begrijp ik?
Die zijn naar Maastricht getransporteerd. Waarbij men dan heel snel zat met ruimteproblemen. Maar zeven, men wilde dus 10. Maar goed, men kreeg er maar 7 te pakken van die 10. Die zijn dus mee naar Bergen. Die zijn door een executiepeloton van de ziekenhuisdienst van 15 personen. Die zijn met die mannen meegegaan. En die zijn dus op de hei bij de Hamert. Naast een groot gat wat gegraven was, geëxecuteerd.
En dat gebeurt op zondag 2 mei 1943, de vierde dag na het uitbreken van de april-meistaking. De plek van de executie blijft streng geheim. De 7 Limburgse slachtoffers van de Duitse terreur zijn 3 mijnwerkers. Servaas Toussaint uit Amsterdam, Meinder Tempelaars en Renier Savelsberg, beide uit Heerlen. De andere slachtoffers zijn chemicus Han Bogert van de ESI in Roermond en 3 medewerkers van de Centrale Controledienst, een soort landbouwinspectiedienst waar nogal wat verzet werd georganiseerd. En van die dienst worden Bob Bouwman uit Roermond, Pieter Ruiters uit Heer en Leo Brouwer uit Maastricht geëxecuteerd. De dag erna, 3 mei, maandag, een nieuwe werkweek. De namen van de geëxecuteerden worden gepubliceerd. Maar het maakt onvoldoende indruk. Veel mensen staken door. De Duitsers reageren furieus.
Met overvalwagens. Dus het ging vrij willekeurig. Laten we zeggen, ik heb een ooggetuige een aantal jaren geleden gesproken. Het Heksenberg in de gemeente Heerlen. En daar werden die mijnwerkers woonden keurig netjes in bepaalde straten bij elkaar. Dus die zaten op een presenteerblaadje bij elkaar. En dan worden bepaalde straten afgezet. De deuren worden niet aangebeld, maar worden opengebeukt, opengeslagen. En alle volwassen mannen, daar zijn ook jongens, er is een jongen meegesleept van 14 die ze wat groter uitzag. Maar die ze dus ook aanzagen voor een volwassen mijnwerker. Maar er werden gewoon alle volwassen ogende mannen opgepakt. En her en der hebben de vrouwen zich proberen te verdedigen. Door voor die Duitsers te gaan liggen, voor de overvalwagens te gaan liggen. Maar die zijn met grof geweld weggetrapt, aan de haren weggesleurd en die mannen in de overvalwagens mee.
Wat is de impact van die staking geweest op de Nederlandse samenleving na april, mei 1943?
Nou ja, dat de verzetsgeest veel algemener wordt. Er was natuurlijk altijd al verzet. Dat zat in bepaalde groepen. Maar de verzetsgeest, zeker in het noorden, oosten en zuiden van het land, wordt veel sterker. En de Duitsers rest vanaf dat moment alleen nog maar terreur de knoet erover om Nederland onder controle te houden. En dat is bijvoorbeeld heel positief geweest. Ook het is natuurlijk een symbool van dat steeds meer mensen zich daartegen gaan verzetten. Maar het heeft ook heel erg geholpen dat steeds meer mensen bijvoorbeeld bereid zijn om onderduikers in huis te nemen.
Tijd voor toen.
Ik heb hier twee foto's liggen en die zijn genomen in 1945. Op de eerste foto staat een Amerikaanse militair geleund tegen een militair voertuig. Er lopen nog enkele soldaten op de achtergrond. Het is allemaal genomen voor een poort van een fietsenmaker. Aan de straat te zien moet dit Wiek zijn, in Maastricht. Het is ook winter, want er ligt sneeuw. En opvallend is, het zijn zwarte soldaten in 1945. Op de andere foto staat prominent een tank met een Amerikaans embleem, de ster, u weet wel. En in de geschutskoepel zit een zwarte militair. En deze foto, daar weten we precies van wanneer die genomen is. Dat is op 1 maart 1945 tijdens de bevrijding van Venlo. Twee foto's van zwarte Amerikaanse militairen. 1944 en 1945 in Limburg. Ze waren zo goed als vergeten, maar de laatste tijd komen er steeds meer bewijzen dat ze er wel degelijk waren.
Ja, zeker. Wij worden eigenlijk zelf ook een keer weer verrast door e-mailtjes van mensen die zeggen van hey, tijdens de oorlog waren deze soldaten bij mij in huis gelegen, of in ieder geval bij de ouders. Dus we denken dat er eigenlijk zeker ook bij de mensen thuis nog best wel wat informatie is waar wij geen weet van hebben. Nog even los van het feit dat we ook nog niet alles in beeld hebben van waar waren al die Afro-Amerikaanse soldaten dan tijdens de Tweede Wereldoorlog in Limburg?
Dit is Sebastian Vonk. Hij is historicus en hij onderzoekt de aanwezigheid en de rol van zwarte Amerikaanse soldaten tijdens de bevrijding van Limburg. En dat doet hij voor de stichting Black Liberators. Die organisatie wil een monument gaan oprichten voor de zwarte bevrijders. Dus is het de vraag, wie waren die mannen? Wat deden ze en met hoeveel waren ze eigenlijk?
Zover wij nu hebben kunnen achterhalen, zijn er meer dan 15.000 Afro-Amerikaanse soldaten voor langere of kortere tijd gelegerd geweest in Limburg, maar ook nog deels in Noord-Brabant en Gelderland. Maar dat komt wel ongeveer overeen met het beeld van dat 10% van het Amerikaanse leger bestond uit deze soldaten.
10%, 1 op de 10 Amerikaanse bevrijders was zwart.
Klopt.
Ja, dus dat is best veel. Toch, als je kijkt in de geschiedenisboeken, als je kijkt naar films, ik denk aan Saving Private Ryan en al die, de Langste Dag, noem maar op, al die oorlogsfilms, je ziet alleen maar witte militairen. Hoe kan dat?
Ja, ik denk dat er twee dingen zijn. Enerzijds is het natuurlijk zo dat de meeste Afro-Amerikaanse soldaten in ondersteunende eenheden zaten. Dus denk aan nou ja, het grafdelven, hè, op Margaten, vrachtwagenchauffeur, het bemensen van voorraaddepots. Ja, dat is werk wat niet echt zichtbaar is in een oorlogsverhaal. Hè. Daar vertellen we vaak niet over. Dat zie je vaak niet terug in films. En ik denk dat we natuurlijk ook moeten kijken naar het feit dat het leger gesegregeerd was en dat er daarom ook gewoon sowieso minder aandacht was en is voor de rol van deze groep soldaten.
De laatste jaren is er natuurlijk wel aandacht voor gekomen voor de rol van zwarte Amerikanen. Bijvoorbeeld op de begraafplaats in Margraten wil ik het zo meteen over hebben. Maar wat misschien wel veel nieuwer en onbekender is, dat er toch wel een plek in Limburg is waar die zwarte Amerikanen misschien wel echt actief ook als gevechtseenheid aan de bevrijding hebben meegedaan. En dat is in Venlo en Tegelen. Wat weten we daarvan?
Ja, dat is eigenlijk echt uniek voor waar het gaat over Afro-Amerikaanse soldaten in Nederland. Is inderdaad dat de 784ste tankbataljon samen met de 35e Infanteriedivisie Venlo bevrijd heeft begin maart 1945. En dat is eigenlijk het enige geval in Nederland waarvan we weten dat een zwarte eenheid echt heeft helpen te, ja, een Nederlandse stad of dorp heeft helpen te bevrijden.
En dat was een zwarte eenheid, toch? Ik kijk op foto's en ik zie daar inderdaad zwarte Amerikanen op tank zitten. Maar ik zie ook witte Amerikanen volgens mij daar rondlopen. Dus was dit een gecombineerde eenheid of hoe zat dat?
Ja, het was eigenlijk een task force. Dus dat bestond uit meerdere eenheden, waar de hoofdeenheid eigenlijk de 35e Infanteriedivisie was. Dat is dus een witte divisie, maar geholpen inderdaad door een zwart tankbataljon.
Ja, want dat is bijzonder, want normaal gesproken was dat leger heel erg gesegregeerd. Het was gescheiden. Er waren geen zwarte en witte militairen die samenvochten.
Klopt. Nee, en het 784ste tankbataljon was ook slechts maar een van de drie zwarte tankbataljons tijdens de Tweede Wereldoorlog. Of in ieder geval de Amerikaanse tankbataljons. En twee daarvan zijn in Nederland geweest. Dus we hebben enerzijds de 784ste die Venlo heeft helpen te bevrijden en later ook nog een tijdje een rustperiode heeft gehad in onder andere Tegelen. Maar we hebben ook nog het 761ste tankbataljon, wat op verschillende plekken in Limburg zat. Maar we hebben bijvoorbeeld onder andere een foto uit Meer, waarbij bemanningsleden, of in ieder geval een onderdeel van die eenheid, aan het voetbal is met de lokale bevolking daar.
Ja, weten we hoe de lokale bevolking hier in Limburg reageerde op die zwarte bevrijders? Was voor hun wellicht ook een verrassing dat daar opeens zwarte militairen aankwamen?
Klopt. Ja, je ziet meerdere reacties. Dus enerzijds waren het bevrijders zoals alle andere bevrijders. En mochten soms tot ook de verbazing van de militairen zelf, mochten die militairen bij mensen thuis komen, ontstonden er vriendschappen. Soms is het natuurlijk ook wel een beetje voor veel mensen in die tijd was het de eerste kennismaking met een persoon van kleur. Dat was voor veel mensen ook bijzonder. Maar we hebben ook wel reacties gezien, onder andere in de krant, waarbij er toch ook vanuit de Nederlandse bevolking wel sprake was van discriminatie of racisme. Dus dat bijvoorbeeld één geval is uitgelicht in de krant waarbij iemand zei van nou, ik heb geen plek om militairen bij mij thuis op te nemen. Stuurde dus deze een groepje Afro-Amerikaanse militairen weg, maar liet daarna wel enkele witte soldaten binnen. Een divers beeld.
Ja, maar toch wel de bevrijding van Venlo en Tegelen. Daar kunnen we dus wel van stellen dat we op basis van materiaal wat we nu kennen, dat dat zwarte militairen waren. Die zijn daar binnengekomen, die hebben gevochten, die zijn daar een tijdje gebleven. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, eigenlijk de daadwerkelijke bevrijding was vrij kort. En zijn ze alweer op 2 maart weggetrokken.
Dat was één dag na de bevrijding?
Ja, en toen zijn ze eigenlijk richting Duitsland gegaan, hebben daar gevochten en zijn toen weer ongeveer de tweede helft van maart teruggekomen. En toen zaten ze dus onder andere in Tegelen om een tijdje even hun rust te nemen en onderhoud te doen en dat soort dingen. En dan zijn ze eigenlijk nog meer dan 2 weken weer in die regio geweest.
Ja, je zei al, ze kwamen ook bij mensen thuis. Dat was dus wel geaccepteerd over het algemeen, de uitzonderingen daar gelaten. En dat was voor die zwarte Amerikanen was dat ook bijzonder dat ze bij witte Nederlanders dus thuis mochten komen.
Ja, er zit natuurlijk nog een verschil tussen het noorden van Amerika en het zuiden van Amerika. Maar goed, zeker in het zuiden van Amerika was nog echt gesegregeerd in die tijd. Not done. Dat zwarte en witte Amerikanen samen waren. En we kennen ook wel wat verhalen dat ook die spanningen die in Amerika bestonden tussen witte Amerikanen en Afro-Amerikanen ook een plaats hadden in Europa helaas. En in Nederland dus. Voor als je uit het gesegregeerde zuiden kwam, is dat dan natuurlijk wel heel bijzonder dat je opeens thuis wordt uitgenodigd bij witte mensen.
Tegelen, Venlo dus bevrijd door een zwart bataljon in Zuid-Limburg. Dat is het verhaal dat natuurlijk een aantal keren nu weer wel verteld is. Werkten die zwarte Amerikanen aan de begraafplaats in Margraten. Dat was dienstverlenend, maar dat was dus echt graven, delven, lijken daarin leggen, dat soort werk.
Ja, het harde werk en natuurlijk de weersomstandigheden van die tijd, drassige grond, dan weer bevroren grond. Nog even los van wat je natuurlijk allemaal voorbij ziet komen, vrachtwagens waar lijken uit worden geladen, is dat in meerdere opzichten natuurlijk gruwelijk werk geweest.
Die zwarte militairen die mochten niet meevechten over het algemeen, op die uitzonderingen na die we al besproken hebben. Waar was de legerleiding eigenlijk bang voor? Waarom dienden zwarte soldaten in het algemeen niet aan het front?
Nou, het was vooral een hele sterke opvatting ook dat men dacht dat Afro-Amerikaanse soldaten geen goede soldaten zouden zijn. Op een gegeven moment waren er de verschillende Afro-Amerikaanse gevechtseenheden die wel bestonden, maar ook gewoon niet ingezet werden aan het front. En uiteindelijk maar weer omgevormd zijn tot dienstverlenende eenheden. En het grappige is, niet het grappige, maar je zag op een gegeven moment was er een tekort aan witte soldaten, gevechtssoldaten. Toen is er een oproep gedaan onder Afro-Amerikaanse soldaten van, willen jullie ook vechten? Er hebben zich bijna 5000 soldaten voor aangemeld. Iets minder dan de helft is daadwerkelijk gaan vechten. En dan zie je dus uiteindelijk in de enquêtes onder de witte medesoldaten, onder de witte officieren, dat beeld wordt bijgesteld van, het zijn eigenlijk wel goede soldaten. Maar dat was eigenlijk wel een hele sterke opvatting, misvatting, die leefde over Afro-Amerikaanse soldaten, dat ze gewoon niet zouden kunnen vechten, dat het geen goede soldaten zouden zijn.
Ja, dan heb ik ook wel eens gelezen dat het ook onverteerbaar zou zijn voor de legerleiding dat een zwarte soldaat misschien wel hoger in rang zou komen en dan bevelen zou kunnen geven aan een witte militair. Dat kon men zich niet, daar konden veel mensen zich niks bij voorstellen. Klopt dat?
Nou, het was in ieder geval wel zo dat er inderdaad maar heel weinig zwarte officieren waren. En sterker nog, eigenlijk al die Afro-Amerikaanse eenheden, nagenoeg allemaal, werden dus ook echt geleid door witte officieren. Daar zegt ook al iets van eigenlijk de hoogste in rang in zo'n eenheid. De leiding was altijd wit.
Ja, het hele verhaal van die zwarte Amerikaanse bevrijders was natuurlijk niet afgelopen nadat ze naar huis gingen. Zij keerden terug in een samenleving waar ze eigenlijk opnieuw weer te maken kregen met discriminatie, met segregatie, met apartheid, zeker in de zuidelijke staten in Amerika. Wat heeft die periode in het leger, in die oorlog, wat heeft dat met die zwarte Amerikanen gedaan? Heeft dat iets teweeg gebracht?
Ja, het wordt vaak echt gezien als een periode van bewustwording van... We hadden het er net over van dat wit en zwart dus schijnbaar op veel plekken wel kan samenleven. De periode van de Tweede Wereldoorlog is voor veel Afro-Amerikaanse soldaten echt een periode geweest van bewustwording. En dus ook een aanjager van eigenlijk de burgerrechtenbeweging die de jaren daarna op gang komt.
Historicus Sebastian Vonk. Hij onderzoekt de rol van Afro-Amerikaanse soldaten in Limburg tijdens de bevrijding in 1944 en 1945. Vorig jaar werden de informatiepanelen over de segregatie en de discriminatie van deze militairen weggehaald op de begraafplaats in Margraten. De stichting Black Liberators wil nu wellicht meerdere monumenten gaan plaatsen die herinneren aan deze zwarte Amerikaanse bevrijders. Waar dat gaat gebeuren, waar dat monument gaat komen, dat is nog niet duidelijk, maar drie plaatsen lijken logisch. Venlo, bevrijd door zwarte militairen, Maastricht als legerbasis waar die zwarte militairen bij hoorden, of misschien Margraten vanwege de begraafplaats die ze hebben aangelegd. We gaan het zien.
Tijd voor Toe. Elke maand nieuwe zoektochten naar het verleden van Limburg.
Dit is het L1-archief. Archivaris schatbewaarder van de programma's van L1, Omroep Limburg en ROZ. Dat is Tom Doesborg. Het Limburgse beeld en geluid sinds 1945. Dat likkie allemaal.
Ja, TV8 en,
hebben we ook. TV8 ook, kiek, zou ik vergeten. En we gaan elke aflevering van Tijd voor Toen afsluiten met een historisch fragment. Een opmerkelijk historisch fragment. Die heb je, hè?
Nou, een beetje koppelen we het aan de actualiteit, toch? En we hebben het de laatste tijd erg veel over D'Artagnan. Ja,
de vierde musketier.
Van de vierde musketier. Die echt heeft bestaan en die dus ook echt in 1673 in juni voor de stadspoorten van Maastricht gesneuveld is. Hij is met een kogel geraakt in de borst. En hij is in de actualiteit omdat ze in de kerk van Wolder lichaamsresten hebben gevonden en vermoeden dat het D'Artagnan is. Maar in 1971 heeft de ROZ al een klankbeeld gemaakt. Daar waren ze toen heel erg groot in. Over D'Artagnan. Want toen waren het hoogst 300 jaar geleden dat D'Artagnan voor de Tongerse Poort was gesneuveld. En is er een compleet verslaggeversteam richting Frankrijk gegaan. Waarschijnlijk naar Parijs en naar het zuiden, waar D'Artagnan is opgegroeid. In de streek Gascogne. Wat we in alle verholen eigenlijk niet meer naar boven holen, is wat zich nou voor die Tongerse Poorten heeft afgespeeld. Het moment dat hij eigenlijk beschoten werd, hè, D'Artagnan, zijn sterfmoment. Maar dat zit in 1971 in dat klankbeeld verpak. Dus we gaan in 1971 naar oud-collega Mark Peters, die precies werd te vertellen wie D'Artagnan door aan zijn indruk.
D'Artagnan staarde met fonkelende blik naar zijn soldaten die nog vochten op de stadsvallen. Over een kwartier zal de stad gevallen zijn, zei hij. De koerier wilde hem het langwerpige kistje overhandigen dat Colbert aan zijn brief had toegevoegd. D'Artagnan wilde het aannemen, maar op dat ogenblik deed zich op de wallen een zware ontploffing horen en hij keek om. Vreemd, zei hij. Ik zie 's konings vlag nog niet boven de muren en ik hoor geen trommels die de overgave aankondigen. 300 man verse troepen die hij achtergehouden had, kregen opdracht zich in de strijd te werpen om een nieuwe bres te slaan. Daarna strekte hij nogmaals de hand uit naar het kistje dat hem toekwam, dat hij verdiend had. Een kogel uit de stad sloeg het kistje weg uit de handen van de officier en trof D'Artagnan recht in de borst. Hij wankelde en viel terwijl de maarschalkstaf, weggerold uit het verbrijzelde omhulsel, vlak bij zijn hand tot rust kwam. D'Artagnan trachtte op te staan. Niemand dacht aan een ernstige verwonding. Een kreet van afgrijzen steeg evenwel onder de officieren op toen ze zagen dat de maarschalk hevig bloedde. Zijn gelaat begon reeds de dodelijke bleekheid te vertonen. Gesteund door de vele armen die zich naar hem uitstrekten, wendde hij de blik nog eenmaal naar de belegerde stad en ontwaarde de witte vlag op het hoofdbastion. Zijn oren vingen nog het tromgeroffel op dat de overwinning aankondigde. Toen viel hij neer. Zijn hand greep in krampachtig gebaar de fraaie staf met de Franse leliën en stervend mompelde hij woorden die voor zijn officieren zonder enige betekenis waren. Athos, Porthos, ik kom. Vaarwel, Aramis, tot later. Van vier moedige mannen was niets gebleven dan één enkel lichaam. De geesten had God reeds tot zich genomen.
En tot zover deze eerste podcast Tijd voor Toen. Vanaf nu mag je elke maand een aflevering verwachten over de actualiteit van de Limburgse geschiedenis. Tot over vier weken.
Tijd voor Toen. De geschiedenis van de actualiteit.